We gaan een stukje lezen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 12, daar waren we aan toegekomen. En we gaan ook een klein stukje van hoofdstuk 6 nog nemen. Dus we beginnen bij hoofdstuk 5, vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes ook over hen die niet gezondigd hadden op gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Anderen vertalen, het is met de genadegave zoals met de overtreding. Het gaat dus niet om een tegenstelling, maar als een soort parallel, als een soort vergelijk. Dan 18, derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Maar de wet is daarbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus onze Here. Wat zullen we dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven omdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, we zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft, de dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Here. Dat is een stukje verder, vers 23 van Romeinen 6. Ik wil vanavond niet iets zeggen over de versen 15 tot en met 23 van hoofdstuk 6. Dat komt nog, de volgende keer, zo de Heere wil. Maar wel over die beide andere stukjes. Het eind van hoofdstuk 5 en het begin van hoofdstuk 6. De Heer Jezus kennen als je heiland en als je verlosser. Dat hadden we de vorige keer. Wij dan gerechtvaardigd, zo begon hoofdstuk 5, op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Rechtens vrij van de zonde. Waarom? Omdat God mij, ons, ik hoop dat iedereen dat mee kan zeggen, ons ziet als in Christus een nieuwe schepping zijnde. In Hem, in de Heer Jezus. Is dat moeilijk? Nou, voor sommigen is dat een bijna niet te pakken situatie, niet te grijpen situatie. En toch is dat niet moeilijk. Het is alleen geloof. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof. Niet op grond van kennis, niet op grond van inspanning, niet op grond van iets wat wij zouden moeten doen. Maar uitsluitend en alleen op grond van geloof. Alleen door het geloof. Aanvaarden, aannemen, je hand erop leggen. Het naar je toe halen van deze dingen. Op grond van geloof. Vrede met God door onze Heer Jezus. God heeft ons zo intens lief gehad dat hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Eindeloze, schitterende liefde van God. En die liefde van God, die geldt nog. Iedereen die wil, kan en mag komen. Je moet wel komen. Je moet wel willen. En dat is een moeilijkheid voor de een, want die zegt, ja, dat kan zomaar niet en dat gaat zomaar niet en er moet aan mij nog zoveel gesleuteld. Nu, ik begrijp dat wel, als het om mijn praktisch geloofsleven gaat, dan ga ik ook niet de volmaakte jongen uithangen. Dat is niet zo. Maar als het om mijn positie gaat, om de vraag gaat hoe God mij nu ziet, dan zeg ik in Christus, in de Heer Jezus, een nieuwe schepping. Door het geloof, niet door werken van de wet, niet door inspanning, niet door eindeloze jaren van trouwe dienst, met of zonder lintje van de koningin. Alleen door het geloof, alleen het geloof in de Heer Jezus. En eigenlijk moet je elkaar daarop aanspreken met de vraag, heb je dat? Ken je dat? Heb je die vrede met God? Ken je die geweldige zekerheid van ik ben een kind van God? Door het geloof in de Heer Jezus. Die brief die Paulus ooit geschreven heeft aan de gemeente te Rome is een hele fundamentele brief. Dat is al vaker gezegd. Er staan heel veel basiswaarheden in die elke gelovige eigenlijk zou moeten kennen. En we hebben deze brief ook genomen omdat we ons aangesproken voelen over een brief die aan een gemeente in Europa is geschreven. Nog sterker in het Europese Rijk van toen is geschreven. En bovendien gaat deze brief bijna in alle hoofdstukken ook nog over onze positie in de Heer Jezus en ons gaan naar de Heer Jezus. Dit is voor vandaag fundamenteel. Ze kunnen in Frankrijk kiezen uit twee. Hoe het uitpakt, ik denk dat u om 7:45 meer weet als u zou luisteren of kijken. Of ik nu linksom moet gaan of rechtsom moet gaan, ik zou het niet durven zeggen voor Frankrijk. En als het gaat om de dingen die hier in deze, in dit hoofdstuk naar voren komen, dan gaat het ook om twee dingen. Je bent van de oude Adam of je bent van die tweede Adam. In de Bijbel wordt dat de laatste Adam genoemd. Dat is een term niet door ons bedacht, niet door mij bedacht. Dat staat in de Bijbel, 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Daar is sprake van een eerste mens en een tweede mens. En er is sprake van een eerste Adam en van een laatste Adam. De eerste Adam heeft gezondigd. Heel helder. En de discussies zijn enorm te horen, nog steeds. Zo, dus jij wilt beweren dat als één een fout maakt, dat de hele schepping in die ene fout van die ene man meegesleept wordt. Het loon voor de zonde is de dood. Zegt de Bijbel. Ik heb het niet bedacht, de Bijbel zegt het. En Adam had gezondigd en stierf. Ook al was er tijdelijk voor hem een oplossing. Namelijk het sterven van een offerdier. Toen al. In de tuin, in de hof van Eden, is door de Heere God al een offerdier geslacht. En Adam en Eva zijn bekleed geworden met de huid van dat dier. Ze hebben toen al kleren gekregen van God zelf. Klederen des heils. Beetje vaag misschien voor jou. Hele bijzondere bedekking gekregen. Toen al. En wij praten misschien te veel en we luisteren te weinig. Ik heb bewust gisteren in een krant, ik kocht een krant, naar de pagina van overlijdensberichten gekeken. Ik denk, zou er nog één zijn overleden? Zou de dood nog gevolgen hebben? Zou de zonde nog gevolgen hebben? En warempel, een pagina vol. De zonde werkt dus nog, ook in Nederland kennelijk. Er sterven nog steeds mensen. Uit het feit dat mensen sterven, blijkt dat de zonde er is. Het loon van de zonde is de dood. Niemand kan er onderuit. Maar nu wordt hier in ons stukje van vanavond gezegd, kijk eens, zoals die dood door die ene mens gekomen is, door Adam, de eerste Adam, en we zitten nu met, laat ik het voorzichtig zeggen, de resultaten van zijn afwijking. Zo is er ook door die laatste Adam een oplossing. Je bent ofwel onder categorie 1 te rangschikken, ofwel onder categorie 2. Ofwel, je staat nog onder het hele principe, het heersende principe van Adam nummer 1. Ofwel, je staat onder het heersende principe, want de dood heerst en de genade heerst. Dat is het heersende principe van de laatste Adam. En daarom is het zo wezenlijk dat je vandaag vertelt van de Heer Jezus. Er is geen andere oplossing. Er is niet nog een Adam. Er is een eerste en een laatste Adam. Er is daarna ook niks meer. Er is maar één mogelijkheid om aan het principe van de eerste Adam te ontkomen. Adam, zonde, dood. Er is maar één mogelijkheid om daaraan te ontkomen. Dat is, de zonde is vergeven. De Heer Jezus is voor mij gestorven. Hij ging in de dood en ik leef door hem. De laatste Adam en nu heerst de genade. Het principe van Gods genade is zo schitterend naast elkaar gezet. Een beetje moeilijke termen misschien. Moeilijke zinnen misschien. Maar toch niet zo moeilijk om het te begrijpen. We zien het als het ware om ons heen gebeuren. Elke keer opnieuw. Maar we mogen uit de Bijbel aanreiken dat iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Hij is uit de dood overgegaan in het leven. En dat is uitsluitend en alleen door het geloof in de Heer Jezus. Wat een prachtige oplossing van God. In de hof van Eden heeft God het al getoond. Door een dier te laten sterven. En Adam en Eva te bedekken met het offer. Met de huid van het dier. Met de huid van het offer. Ze stonden als het ware in het offer. Alsof ze toen al doorkregen. Ja. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Het gebeurde niet. Het was dus een opschorting van. Nou, dat principe uit de tuin van Eden, uit de hof van Eden, is hier in Romeinen 5 schitterend uitgewerkt. Echt magistraal uitgewerkt. Ofwel, je zit onder de macht van die eerste Adam, of je zit onder de macht van die laatste Adam. Niet de tweede of de derde, want dat suggereert dat er nog iemand komt. Maar er is maar één meer. Er is maar één gekomen, dat is de laatste Adam. Dat is de Heere Jezus. Bij welke club hoor jij? Dat hoor je heel vaak vragen. Van welke kerk bent u? Ik vroeg dat mijn buurman ook. Hij zei, ik ben gewoon hervormd. Zei hij mij toen. Ik zei, dat boekje heb ik. In mijn boekenkast staat het nog. Dat boekje heet ook gewoon hervormd. En de schrijver bedoelt te zeggen, dat zegt geen lor, want er zijn wel 20 soorten. Dat boekje kan zo heten. Er is ook een boekje dat heet 10 keer gereformeerd. Als je zegt, ik ben gewoon gereformeerd, zegt dat ook niet zoveel. Want er zijn ook allerlei verschuivingen. En er zijn ook wel 10 keer baptisten, denk ik. Tenminste, in Amerika wel. Ik sprak een keer in Alaska. En iemand dacht dat ik in de baptistenkerk sprak. In een plaatsje, dat heet North Pole. Een beetje noordelijk, een beetje boven Fairbanks. En ze belde de baptistenpredikant op daar van hoe laat begint de dienst? Want Dato Steenhuis uit Nederland spreekt hier. Toen zei hij het nooit van gehoord. Toen zei die meneer, maar er zijn nog meer baptistenkerken. Ze vond er 10 in North Pole. Schrik. Geen van de 10 hadden ooit van Dato Steenhuis gehoord. Ik wou er dit maar mee zeggen. Ik ben gewoon baptist. Dat zegt ook niks. Want daar in dat kleine plekje waren er al 10 verschillende baptistenkerken. En als je mij vraagt bij welke club hoor je. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen. Niet meer bij de eerste Adam. Dat zou de dood, de eeuwige dood uiteindelijk betekend hebben. Maar ik hoor bij die laatste Adam. En dat principe van de laatste Adam. De zonde is weg. De wortel van de dood is dus weg. Door de zonde de dood. Dus als die zonde weg is. Als je vergeving van de schuld hebt. Als God die zonde niet meer toerekent. Rechtens vrij van de zonde. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus is. Rechtens vrij van de zonde. Wij zijn gerechtvaardigd op grond van geloof. Hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus. Als die zonde weg is. Dan is er ook geen dood. Dan is er leven en dan heerst Gods genade. Dat is een soort koninklijk heersen, een heersen van genade. Heb je dat? Ofwel 1, ofwel 2. Een tussenweg is er niet. Het is een beetje drammerig, dat voel ik wel. Jan Diepenveen begon ze vanavond over bevrijding. Nou, we hebben het gevierd gisteren, tenminste... herdacht gisteren. Op alle mogelijke manieren is ons dat aangereikt. En vrijheid is een groot goed. Nu, de vrijheid van de kinderen Gods betekent dat we rechtens vrij zijn van de zonde. Dat we niet het oordeel meer hoeven te verwachten, maar leven uit God. En nu wordt dit doorgevoerd. Dit principe van Romeinen 5, vers 11 en verder, vers 12 en verder. Dat wordt helemaal uit de doeken gedaan. Kijk eens, dit zijn de beide lijnen. Maar voor jullie, zo begint hoofdstuk 6, voor jullie geldt nog iets. Je hebt er namelijk nog wat kapstokken bij. Die twee gebieden, die kun je onderscheiden. Maar ik ga er nu van uit dat we allemaal de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser. Want er komt een stuk zekerheid overheen, een stuk bevestiging bij. Dus afgezien van de theorie, ofwel club 1, ofwel club 2, komt er nu een bevestiging bij. Er komt zekerheid overheen. Welke zekerheid? Nou, de vraag, ja, nou als het dan zo is, dan kun je beter in de zonde blijven, want dan wordt de genade nog steeds meer. Zo van, als de genade dan... toegenomen is, omdat de zonde nog duidelijker werd, dat is een beetje moeilijker, want de wet is op een bepaald moment bij deze dingen gekomen, voor de wet stierven de mensen ook. Dus het is niet zo dat ze alleen maar door de wet zijn gestorven, maar de wet is erbij gekomen en heeft de zonde nog duidelijker gemaakt, heeft nog duidelijker gemaakt wat er niet goed is. De zonde is dus toegenomen. En... schrijft Paulus, dan is de genade ook nog duidelijker geworden voor jou. Moet je nu in de zonde blijven, opdat nog meer genade geëtaleerd wordt, zichtbaar wordt? Nee, dat moet je niet doen. Volstrekt niet. Het is alleen duidelijker geworden. Het is niet alleen een stukje theorie, maar het is dus ook door de wet duidelijker geworden dat we het verknoeid hebben. De wet heeft altijd de glorie van God willen etaleren. En wij missen de heerlijkheid, we missen die bijzondere kenmerken van God. We komen daar absoluut in tekort. Nu zegt de Bijbel, dan moet je niet nog meer zondigen om nog meer genade te krijgen. Want je hebt alle genade. Je staat in de genade. Je bent op de plaats van Gods genade terechtgekomen. In die genade mag je staan, in die genade mag je roemen, in die genade mag je leven, in die genade mag je zingen. In Gods genade is het een geweldig lof. Festijn. Maar de vraag komt, moest luisteren, wat is er nu met jou gebeurd? En ik weet dat dat misschien hier ook in dit gezelschap een flinke discussie zou kunnen opleveren van de, ja, nou, laat ik het maar kort door de bocht zeggen, het gaat nu ineens over de doop. En dan beginnen we gelijk al, oh ja, welke kant is die van de volwassen doop of is die van de kinderdoop? Waar is die van? Dat vragen ze in de politiek ook steeds. Niet aan mij, maar aan bepaalde dingen. We worden gelijk afgerekend op een aantal onderdeeltjes. En ik heb me dat natuurlijk afgevraagd. Ik zat gisteren buiten, heerlijk te lezen, een beetje in de schaduw. En toen dacht ik, zal ik het zeggen, zal ik het niet zeggen? Maar het staat hier in Romeinen 6. Dat is aan de beurt. Ik kan toch niet zeggen, dat sla ik maar over. Want misschien wordt het wel een moeilijke hobbel in onze geloofsgemeenschap. Hier staat, toen je gelovig was, toen je de Heer Jezus leerde kennen, toen ben je toch in zijn dood gedoopt? Jouw dood, weet je wat, zonde. Dood, de dood is door alle mensen doorgegaan, omdat allen gestorven zijn en ook omdat allen gezondheid hebben. Dat hele principe van zonde, dood, is doorbroken door de Heer Jezus. En je hebt dat toch beleden? Je bent er toch bij geweest dat je ten onder ging, dat je begraven werd, dat je met Christus gedoopt werd, tot zijn dood gedoopt werd. Zijn dood is ons leven. Omdat hij stierf, hebben wij leven. Omdat hij zichzelf in de dood wilde geven, omdat hij van God verlaten wilde worden, hebben wij leven, leven uit God. Dat zijn geweldige principes. En dat heb je toch meegemaakt toen je gedoopt werd. Ik weet het wel, daar gaat de een over druppels water en over liters water praten. Dat wil ik niet vanavond, daar gaat het mij ook niet om. Het gaat me niet om een scherpe tweedeling te creëren van mensen, ja, die daar volwassen gedoopt zijn, die hebben dit meegemaakt. Maar de mensen die niet volwassen gedoopt zijn, die zouden dat niet hebben meegemaakt. Dus laat dat even los. Laat het aantal druppeltjes of het aantal kubieke centimeters water, laat dat buiten beschouwing. Laat het echt los. Maar het principe is helder. Jij die ging geloven in de Heer Jezus, ja, de Bijbel zei, en de Heer Jezus had er gezegd, Doop hen, doe dat, tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Breng hen op die plaats. En nu blijkt dat Paulus inhoud geeft aan het dopen van de discipelen. Dat hebben ze al tijden gedaan. Ze hebben vanaf het prillenbegin gedoopt. Eerste Pinksterdag, nou ja, ik weet niet of het toen een eerste en een tweede was, maar op de Pinksterdag al 3000 in één keer. Ze hebben altijd gedoopt. Hebben ze het precies begrepen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, waarschijnlijk niet. Want wat hier staat is vele, vele jaren later pas geschreven. Ze hebben het wel gedaan, maar waarschijnlijk niet helemaal begrepen. Paulus zegt, moest luisteren, weet je wat er met jou is gebeurd? En dat was de opdracht van de Heer Jezus. Gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen, hen dopende. Doe dat. Christelijke doop is een must. Je kunt niet zeggen, nou, doen we maar niet aan. Want dat heeft niks met. Dat heeft alles met onze Heer Jezus te maken. En toen je de Heer Jezus leerde kennen, toen ben je gedoopt. Toen ben je gebracht op de plaats van de dood. Degene die gedoopt is, is gebracht op de plaats van de dood. Dat beleid je door de doop. Nog meer, twee. Toen ben je met hem begraven. 3. Toen ben je ook met hem opgewekt. Voel je het enorme verschil komen? Toen ben je met hem opgewekt. En vanaf dat moment komt er een nieuwe wandel in. Nieuwheid des levens wandelen. Hele nieuwe situatie. Volstrekt nieuw. Jij die vroeger bij die oude categorie hoorde, van Adam, zonde, dood, de dood heerst, allen sterven, allen hebben gezondigd, komen tekort aan de heerlijkheid van God. Nu, ja, Christus is gestorven. En ik geloof, Heer Jezus, dat u voor mij gestorven bent. Hoe uit je dat? Hoe beleef je dat? Door je te laten dopen? Ik zeg niet dat dat een must moet zijn. Dat is het wel. Het is een christelijke opdracht. Je kunt er niet onderuit. Maar door met Christus ten onder te gaan, door in zijn dood gedoopt te worden, bij hem gebracht worden op de plaats van de dood, ben jij ook gestorven. Je zit nog steeds hier, je mag nog steeds verder leven, maar jij wordt voor God gezien alsof je met Christus gekruisigd bent en met Christus gestorven bent, met Christus begraven bent, maar ook met Christus bent opgewekt. En zoals de Heer Jezus door de majesteit van de Vader, door de heerlijkheid van God opstond, uit het graf herrees, zo ook jij uit het graf herrezen in nieuwheid des levens wandelen. En nu hoor ik bij die andere categorie, niet meer bij die oude prut, maar bij die laatste Adam. Daar hoor ik bij. Bij die categorie hoor ik nu. Dat laat je zien. In nieuwheid des levens wandelen. En de oude mens, die oude prut van je, die altijd aanzet tot zondigen, is met hem gekruisigd. Weet je dat je geweldig rijk bent met Romeinen 5 en 6. Enorme rijkdommen. Jij en ik, gelovig geworden. We horen helemaal niet meer bij die groep. We horen bij die andere groep. Die andere categorie. De Heer Jezus. We horen bij hem. En aan zijn kant staan we. We zijn nu met hem gekruisigd en met hem begraven. En we zijn tot zijn doop gedoopt. En nu worden wij opgeroepen om niet meer de zonde te dienen. Dat hoort ook niet bij ons. Vroeger, ja, toen leefden we in de zonde. Toen heerste de zonde. En toen waren de gevolgen van de zonde heel duidelijk merkbaar. Maar nu, in nieuwheid des levens, een volstrekt nieuw principe, leven uit God. Heilige Geest in mij, God woont in mij, God in ons, de Heilige Geest in ons, een heel nieuw leven, splinternieuw leven. De Heer Jezus woont in mij en we willen dus niet meer de zonde dienen, maar we willen met hem leven. Het met hem leven hier in Romeinen 6 heeft twee allerlei betekenis. Met hem leven vandaag, maar ook met hem leven straks, opgenomen, met hem leven. Want we zijn nog steeds hier op aarde. En gelovigen sterven ook. Daarom wordt van gelovigen die sterven gezegd: hij is niet gestorven. Hij leeft. Een gelovige die sterft, wordt begraven. En op hetzelfde moment roept de hele gemeente: en toch leeft hij of zij. In Christus. Nieuw leven. De dood heeft niet meer het laatste woord. De dood is overwonnen. Voor wie? Voor wie gelooft in de Heer Jezus. Nieuwe leven. En nu worden we opgeroepen om met hem te leven. Met hem te leven, nu, voor hem te gaan. Om, mag ik het zeggen met een term uit Romeinen 12, om ons lichaam te offeren. Laten we dan vanwege de barmhartigheden van God onze lichamen stellen tot een Gode welgevallig offer. Dat is met hem leven. Nu hem dienen. Met alles wat in je is. Met je kwaliteiten. Met de mogelijkheden van financiën misschien. Met de mogelijkheden van gaven. Met je lichaam, met je armen, met je voeten, met je ogen, met je oren. Hem dienen. Een offer. Welgevallig offer, dat is uw verstandelijke godsdienst, uw redelijke eerdienst, uw reden, uw verstandelijke, dat met het verstand te behappen valt, dat mag je nu aanbieden, daarmee mag je God dienen. Maar met hem leven betekent ook in de toekomst bij hem zijn. De dood is niet meer. Dat zal in de toekomst waar zijn. De dood is niet meer. Die wordt geworpen in de poel van vuur. Ook de dood als macht weg. En het leven, het is de Heer Jezus. We gaan op weg naar hem. We horen ook bij hem. We zijn van hem. Gekocht, betaald, vrijgezet, vrijgemaakt. Bij hem zijn we. In heerlijkheid zullen we zijn. Bij de Heer Jezus, met de Heer Jezus. We zullen hem zien. We verlangen ernaar nu, vandaag, om bij de Heer Jezus te zijn. Dat is de bekroning van die nieuwe situatie. Die oude situatie, alleen maar negatief, de dood. De nieuwe situatie, nee, de dood is niet meer. De dood is overwonnen. Leven, leven met hem. Daar zijn waar de Heer Jezus is. Genieten van hem. En jubelen voor hem. Dat is de toekomst. Een prachtig vooruitzicht voor elk kind van God. De Heer Jezus, hij zal ervoor zorgen dat wij bij hem komen. Want zoals de Heer Jezus uit de doden is opgewekt, zo zullen wij van tussen de doden uit, als we gestorven zijn, opstaan en naar hem gaan. En als we hier op aarde zijn, dan worden we veranderd. In een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik worden we veranderd. En we gaan de Heer tegemoet in de lucht. En we zullen daar zijn waar hij zelf een plaats heeft bereid. U en ik zijn geweldig gezegend als we de Heer Jezus kennen als onze heiland. En als we kunnen, mogen, durven, ik ga nog verder, moeten zeggen, ik hoor niet meer bij die eerste categorie, ik hoor bij die tweede, laatste categorie, daar hoor ik. Dat is mijn afdeling, dat is mijn terrein. Nou, en daar wordt een oproep geplaatst van, laat de zonde dan niet heersen in je sterfelijk lichaam. Zo van, dan moet je de zonde ook niet dienen. Nou, dat is best moeilijk, want wie zal zeggen dat die zonde zonde is? Niemand. Wie zal zeggen dat hij de vorige week niet gezondigd heeft? Ik ben bang ook niemand. Misschien een paar uitzonderingen. Niemand. Als je jezelf een heel klein beetje kent, dan weet je dat het soms verkeerd gaat in je gedachten. Dat het verkeerd gaat in je daden en dat het verkeerd gaat in je keuzes. Maar laat het dan zo zijn dat dit leidmotief wordt voor jou. Want als je je realiseert wie je bent in Christus en dat je zelf ten onder bent gegaan, daarom zegt Paulus op een andere plek in de Galatenbrief, ik leef niet meer. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik ben er niet meer. Ik ben er gewoon niet. Belt de zonde aan bij jouw voordeur. En je doet misschien open en je zegt, ja, ik ben er niet. Dat is hartstikke stom en paradoxaal. Je doet de deur open en je zegt, ik ben er niet. Maar het is eigenlijk wel wat ik bedoel. Dat hij aanbelt, gegarandeerd. Dat hij zich naar binnen wil wurmen, dat doet hij ook. Maar je zegt, ik ben er helemaal niet. Hadden wij maar zo'n situatie dat er geen handvat voor de zonde meer aan ons te vinden zou zijn. Toen de Heer Jezus verzocht werd, was er aan hem geen handvat voor de zonde. De duivel kreeg geen vat op hem. Daarmee werd aangetoond dat er een heel nieuw soort mens op aarde was. Niet omdat de Heer Jezus wel kon zondigen, maar het niet deed. Dat is niet zo. En iedereen roept van, nou, waarom moest hij dan verzocht worden? Dan was die verzoeking toch ook onzin geweest? Nee, er moest aangetoond worden aan de duivel dat er nu een nieuw soort mens op aarde was, een heel nieuw soort mens waar geen handvat van de zonde meer aan zat. Er was ook iemand uit de vrouw gekomen, niet uit de man. Dan had hij met de eerste Adam te maken gehad, begrijp je wel? Daar was het toch nog weer, een zoveelste Adam, maar het was een ander iemand, een nieuwe mens, een nieuwe schepping, geen handvat voor de zonde meer. Wil ik nu beweren dat de gelovigen van vandaag niet meer zondigen, dat ze geen handvat van de zonde meer hebben? Nou, ik denk dat u vandaag al genoeg gezien hebt. Of gisteren, ik weet het niet precies. Of vannacht, of misschien morgen. Er komt van een moment dat u ontdekt dat het toch weer zonde is. Dat de zonde als een belager aan de deur ligt. En dat hij weer wil binnenkomen. Dat je nog gehoor geeft, ook soms. En toch, laat die zonde niet heersen. Besef, beleid Ik ben met Christus gekruisigd, ik ben met Christus gestorven, ik ben met Christus begraven door de doop tot de dood. Ik ben op de plaats van de dood geweest. Ik was er niet meer. Ik bestond niet meer. Ik ben een heel kort ogenblik helemaal weg geweest. Ik ben helemaal ten onder gegaan. Ik ben begraven. Ik besta niet meer. Ja, ik ben wel weer opgestaan. En ik moest mijn handeltje weer oppakken. Maar ik ben wel een nieuwe schepping. En ik wil de nieuwe mens gaan leven. Dat is de oproep. Niet om de hemel te verdienen. Je zou het nooit redden. Maar omdat je de hemel verdient. Sorry. Omdat je de hemel gekregen hebt. Omdat je het leven uit de Heer Jezus gekregen hebt. Daarom de nieuwe mens laten heersen. En we moeten die nieuwe situatie dienen. En dat is moeilijk. En omdat het moeilijk is, schuiven we dit allemaal weg. En beginnen we moeilijk te doen over Romeinen 6. Want ja, dit kan allemaal niet en zo. Niemand hier zal beweren dat u het kunt, dat u zonder zonde zou kunnen leven. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zegt Johannes, dan liegen wij en we doen de waarheid niet. Maar waarom zouden we nu vanavond niet tegen elkaar durven zeggen, ik ben een nieuwe schepping. Ik hoef niet meer te zondigen. En de dood heerst niet meer over mij. En ik wil ook niet in dat eerste kamp waar ik vroeger was, weer terechtkomen. Ik wil dat nieuwe leven leven. En hoe kan ik dat krijgen? Door te beseffen, Heer Jezus, u stierf en ik stierf met u. U werd begraven en ik werd begraven met u. U stond op in de heerlijkheid van de Vader en ik stond ook op om in nieuwheid des levens te wandelen. U bent nu in de heerlijkheid en u brengt mij daar. Want u wilt dat ik met u leef. Dat ik met uw heerlijkheid en met uw glorie krijg in de hemel. Dat leven, dat wil ik voor me hebben. Dat is mijn model. Alle demonstraties van vandaag hebben spandoeken. Van allerlei aard. Maar goed, laten we als gelovigen nu eens op pad gaan. En bij wijze van een spandoek meenemen. Wij leven voor de Heer Jezus. Dat is ons motief. Daarvoor gaan we. Dat is onze banier. Hij zelf is onze banier. Christus, Hij is het. En niemand anders dan de Heer Jezus. Niemand anders dan Hij. Schitterend. Hem te kennen. Hem te zien. Hem te horen. Bij Hem te zijn. In Hem te leven en met Hem te leven in glorie en in heerlijkheid. Dat is het leven van een gelovige. En niet langer dat armoedige. Och heren, ik ben maar een verstokte zondaar. Het was gisteren een ogenblik. Ja, ik zat een ogenblik op de berg, maar nu zit ik weer helemaal onderin. Weet je hoe dat komt? Omdat je iedere keer weer naar jezelf kijkt. Er was een mevrouw die was helemaal krom gegroeid. En ze zag alleen zichzelf nog. Dat kan ook niet anders als je helemaal krom bent. Kun je alleen maar jezelf nog zien. En toen deed de Heer Jezus een wonder. Wie zag ze toen? Zichzelf? Nee. En ineens de. Oh, zo ziet het eruit. Surprise, verrassing. Stel nu eens dat jij de Heer Jezus ziet. Zou dat helpen? Nou, ik denk dat iedereen ja roept. Maar zelfs zeg je, maar dat gebeurt me niet zo vaak. Nou, dat ligt aan jezelf, denk ik. Als je je nu vanavond realiseert wie je bent in Christus, dat je van die oude prut naar die nieuwe situatie gekomen bent. En dat is allemaal gekoppeld aan de Heer Jezus. De toekomst, bij Hem leven. Verlangen krijg je, Maranatha, Heer Jezus, kom. Ik wil u zo graag zien, ik wil u zo graag eren. En zolang ik hier op aarde ben, wil ik u voor me hebben. U als een banier, als een soort vaandel voor me hebben. Ik wil u volgen, ik wil met u gaan en ik wil voor u leven. Dat is wat hier staat. Romeinen 5 en 6 zijn heel mooi. Heel helder. Ofwel, ofwel. En als je bij hem hoort, besef, bedenk dat je met hem ten onder ging. Dat er niks meer van jou over is. Dat hij alles is. En dat hij jouw vaandel, jouw banier is. Waarachter jij mag volgen. De Heere zegene je. En laat je genieten. En vreugde geven. Amen. Ik wil graag bidden. Vader, wilt u zo uw woord zegenen. Door uw Heilige Geest. Het zijn misschien moeilijke zinnen in Romeinen 5 en 6. Maar de inhoud is zo prachtig. We willen u danken, Vader, dat u de Heer Jezus als de laatste Adam gegeven hebt. En dat u door de Heer Jezus in de dood te geven, de dood hebt overwonnen. Dat die dood niet meer het laatste woord heeft. Dat het alles anders is. We willen u danken voor uw zegeningen en u bidden of iedereen die hier is ook vanavond die zegen mag meedragen, meenemen naar huis en het besef maar hebben, ik ben ook iets bijzonders, ik ben ook een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en God ziet mij schitterend en mooi in de Heer Jezus. Ik wil u bidden of u zo zegen geven wilt door deze dienst. Amen. Ik zat in de auto vanmorgen om 8:30. En er was een programmaatje van de EO, u kent het allemaal, Groot Nieuws. Misschien luistert u elke zondagmorgen wel. Misschien heb u vanmorgen ook geluisterd. Dominee Oldenbroek, ik ben de naam op dit moment kwijt. En die lepelde uit zijn hoofd, of waarschijnlijk van een spiekbriefje, ik dacht 15 programma's op die vandaag voor de televisie zijn. Over Make Me Over, Make Me Beautiful, Extremely Make Over, nou, buikwandcorrecties, ooglidcorrecties, neuscorrecties, andere correcties, hele rijen. Maar ook tuintje verbouwen, huisje verbouwen, ruïne tot een woonpaleisje maken. Even. En maar ploeteren, en maar veranderen, en maar vernieuwen. Ik denk, nou, dat was een hele rij. En het mooie was dat er maar één oplossing is om je van binnen te verbouwen. Dan moet je die Heer Jezus hebben. Dan word je echt mooi van binnen. Make me beautiful. Dan ben je echt super. Dan ben je heel anders. Als je hem hebt, dan word je van dag tot dag vernieuwd. Andere neus? Nou, waarschijnlijk niet. Je tuin ineens op de kop? Ook niet. Je huisje vertimmerd? Ook niet. Wat dan wel? Van binnen. Innerlijke vernieuwing. Want God vindt je mooi. God vindt jou mooi. Leef ook voor hem.